Wij openen en lezen de schriften gemeente in het boek der Handelingen, daarvan hoofdstuk 10, de versen 24 tot 48. Handelingen 10, de versen 24 tot 48 is de schriftlezing voor deze middag. Handelingen 10 vanaf vers 24. De geschiedenis van Cornelius, die heidense hoofdman, waar Petrus, nadat hij dat gezicht heeft gezien, naartoe moet gaan tot deze heidense man om ook daar het evangelie te prediken. En dan lezen wij dat ze in Caesarea komen, waar Cornelius woonachtig is. Handelingen 10 vanaf vers 24. En des andere daags kwamen zij te Caesarea. En Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet en vallend aan zijn voeten aanbad hij. Maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. En met hem sprekende ging hij in en vond er velen die samengekomen waren. En hij zeide tot hen, gij weet hoe het een Joodse man ongeoorloofd is zich te voegen of te gaan tot een vreemde. Doch God heeft het mij getoond dat ik geen mens zou gemeen of onrein heten. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, ontboden zijnde. Zo vraag ik dan om wat reden gijlieden mij hebt ontboden. En Cornelius zeide, over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. En te 9 uren bad ik in mijn huis en zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed en zeide, Cornelius, uw gebed is verhoord en uw aalmoezen zijn voor God gedacht geworden. Zend dan naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd tot Petrus, deze ligt te huis in het huis van Simon de ledenbereider aan de zee, welke hier gekomen zijnde tot u spreken zal. Zo heb ik dan van stonden aan tot u gezonden en gij hebt wel gedaan dat gij hier gekomen zijt. Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En Petrus de mond opendoende zeide, ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Maar in alle volken is die hem vreest en gerechtigheid werkt hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, naar de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe hem God gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende, allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Niet al de volken, maar de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zovelen als ze met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan ook iemand het water weren, dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Gemeente, als thema schrijven wij boven de preek de inhoud van Petrus' preek bij Cornelius. 2 aandachtspunten naar aanleiding van de tekst. Ten eerste, dat Jezus rechter zal zijn. En als tweede, dat in deze Jezus een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Dus de inhoud van Petrus spreekt bij Cornelius twee aandachtspunten. Ten eerste dat Jezus rechter zal zijn. En als tweede dat in deze Jezus een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangt door zijn naam. Gemeente, wij mochten de afgelopen weken de heilsfeiten van de hemelvaart en van het feit van Pinksteren gedenken. De Heer Jezus, die als de Zoon des Vaders na zijn volbrachte werk in de hemel van hem heeft terugontvangen, de plaats van hoogste eer en glorie, die de strijd te boven is. En die als de voorspreker met zijn volbrachte werk intreedt bij zijn Vader, en dat ten goede van zijn kerk. En die gezeten aan de rechterhand van zijn Vader zich bewijst als het hoofd van zijn gemeente, door wien de Vader alle dingen regeert. Maar een gemeente die ook zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. Want, zo zei Petrus het toch op die eerste Pinksterdag, hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En gemeente, daarmee zijn we in de laatste dagen gekomen. Nog slechts één heilsfeit staat uit en dat is de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Want jongens en meisjes, die engelen die zeiden het toch tegen die discipelen: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De gemeente, in die tussentijd, voordat de Heer Jezus terugkomt, gaat de prediking van het woord uit tot alle hoorders. De Heer Jezus heeft namelijk in die dagen na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart en Pinksteren aan zijn discipelen bevelen gegeven. In zijn naam moest gepredikt worden bekering en vergeving van de zonde onder alle volkeren, beginnende van Jeruzalem. En de discipelen, ze zijn gehoorzaam geworden aan dit bevel. We zien het ook in de geschiedenis van deze middag. Want Petrus is niet in Jeruzalem, maar in Caesarea, bij die heidense hoofdman Cornelius. Nadat de engel tot deze man gesproken had, had hij Petrus bij zich ontboden om van hem woorden van zaligheid te horen. En Petrus is gegaan in gehoorzaamheid aan zijn meester, die hem in een visioen liet zien om nou ook tot de heidenen te gaan. En gekomen in dat huis van Cornelius, treft hij daar velen die zijn samengekomen. En dan vraagt Petrus om welke reden zij hem hebben ontboden. En dan blijkt er een verlangen te zijn in dat hart van Cornelius om het woord van God te horen. Als hij zegt, wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God om te horen al hetgeen u van God bevolen is. En gemeente, dan gaat Petrus zijn mond open doen en dan gaat hij preken. Hij gaat spreken van wat God hem heeft opgedragen. Het wordt een preek die op een zeer bijzondere wijze door de Heilige Geest is gekroond. Want Petrus wordt tijdens die preek onderbroken. Dat lezen we in vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. We zouden de vraag kunnen stellen vanmiddag, gemeente: wat is nou het bijzondere aan die preek van Petrus? Nou, gemeente, in zijn prediking schetst Petrus kort en sober het optreden van de Heer Jezus Christus in het midden van Israël. Hij spreekt over zijn optreden op aarde, dat hij goeddoende de wereld is overgegaan genezende alle ziekte en kwaal van het volk, predikende het evangelie van het koninkrijk van God. En dan komt hij te spreken over zijn lijden en sterven. En hij zegt dat de overpriesters deze Jezus aan een hout gehangen hebben en gedood hebben. Hij zegt dat hij kort kan zijn in deze dingen, vers 37. Want de dingen omtrent de Heere Jezus, zijn omwandeling, zijn sterven, zijn kruisiging, zijn Cornelius en de zijnen bekend. Het zijn zaken waarover men sprak. Er werd over gesproken in die Joodse gemeenschappen. En ook Cornelius hoorde daarvan, over die Jezus van Nazareth, over zijn wonderen en over zijn prediking en zijn kruisdood. Maar dan, gemeente, dan heeft Petrus toch iets nieuws te vertellen. En daarmee begint hij dan in vers 40. Hij zegt, deze heeft God opgewekt ten derde dagen. En gegeven dat hij openbaar zou worden. Deze, zegt Petrus, en dan bedoelt hij met nadruk dezelfde, die Jezus waarover jullie gehoord hebben en van wie ik in het kort iets verteld heb. Deze, diezelfde Jezus, heeft God opgewekt uit de doden. De Jezus die door Johannes de Doper is gedoopt, die vele wonderen heeft gedaan, onder Israël gepredikt heeft, die de oversten aan een hout hebben gehangen en gedood, die Jezus leeft. God heeft hem opgewekt uit de doden, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Dat is de Jezus die opgestaan is, die ze gedood hebben, aan een hout hebben gehangen. Hij was dood en begraven, dat betekent zijn levensboek was gesloten. Weg was hij. Hij was dood. Hij deed hier niet meer mee. Hij stond buiten het leven. Buiten de geschiedenis. Zijn levensboek was gesloten. Als dat zo gebleven was, was alles voor niets geweest. Maar zo is het niet. Deze heeft God opgewekt uit de doden. Ten derde dagen, hij was er weer, diezelfde Jezus die aan het hout gehangen was, en die man die men gedood had, die begraven was, diezelfde Jezus, die was er weer. Dwars door de dood heen keerde hij terug tot het leven. En hij is openbaar geworden. Hij heeft zichzelf in die 40 dagen tussen zijn opstanding en hemelvaart aan velen vertoond. Nee, niet aan de volkeren, maar wel aan ons. Wat een wonder, die verkoren waren tot zijn getuigen. Wij zijn ooggetuigen van hem geweest in zijn opstanding. Ja, wat meer is, we hebben met hem de levende gemeenschap geoefend. We hebben met hem de maaltijd gebruikt, met hem gegeten en gedronken, nadat hij uit de doden is opgestaan. En dat zegt Petrus dan niet in vers 41, maar hij had het kunnen zeggen. Wij hebben hem ook als die zegenende hoge priester zien opvaren naar zijn vader in de hemel, waar hij thans gezeten is aan de rechterhand van zijn vader, en van waar hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En die ons ook zijn geest gegeven heeft, die in al de waarheid leidt. En gemeente, dan komen we bij de woorden van onze tekst. Want hij die is opgevaren en die is opgestaan en opgevaren, heeft aan zijn discipelen bevelen gegeven. Petrus zegt hier, hij heeft ons geboden. En wat voor gebod heeft hij gegeven? Wat voor opdracht heeft hij gegeven? Om te prediken, zegt Petrus. dat is om uit te roepen. Niet om te fluisteren, maar om te prediken. Om uit te roepen. Uit te roepen zelfs niet alleen binnen de muren van een kerkgebouw, maar uit te roepen in de wereld. En te getuigen, te betuigen, dat is met grote ernst en met overreding, met aandrang en met liefde. Hij heeft ons geboden te prediken en te betuigen dat Hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. De Heer Jezus heeft gezegd tot zijn discipelen: ga het de wereld verkondigen. Ga het de mensen vertellen. Roep het uit. Predik het hen. Betuig het met grote ernst. Allereerst dat ik de rechter ben. Dat ik straks terugkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat God het lot van deze wereld in mijn handen heeft gelegd. Ga dat verkondigen, ga dat betuigen. En dat betekent eigenlijk, gemeente, dat ze de wereld moesten plaatsen voor Gods gericht. Dat ze de wereld moesten verkondigen: hij komt om de aarde te richten. Ga dat vertellen, zegt de Heer Jezus, dat ik wederkomen zal. Dat eens het gericht van God zal gesteld worden en dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Waarschuw hen toch. Vertel het hen. Maar dat niet alleen. We lezen: deze geven getuigenis. Al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. En net als in vers 40 lezen we hier: deze, dat slaat terug op het voorgaande. De Jezus die aan het hout is gehangen en die men gedood heeft, die God ten derde dagen heeft opgewekt. Deze, van deze Jezus getuigen al de profeten, getuigt het hele Oude Testament. Want die Cornelius, gemeente, die bewoog zich in de kringen van de Joden, van de mensen die het Oude Testament kennen. En daarom zegt Petrus: deze geven getuigenis, al de profeten. Dus van de Heer Jezus getuigen al die profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Dat is de prediking die de apostel Petrus brengt. Een gemeente, daarin zien we twee machtige dingen. En heeft ons geboden te prediken dat Jezus rechter zal zijn, dat is het eerste. Dat alle mensen eens zullen staan in Gods gericht. En heeft ons geboden te verkondigen dat in deze Jezus een iegelijk die in hem gelooft vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Dat is het tweede. Gemeente, dat is nou de inhoud van die preek van Petrus, van de apostolische prediking zouden we kunnen zeggen, waar we eigenlijk alle prediking aan moeten toetsen. We zien dat die prediking is prediking van oordeel en verlossing. Prediking van wet en evangelie. Prediking van Gods gericht en van Gods zaligheid. Eerst Christus de gekruisigde, die de rechter zal zijn. De versmade gemeente, de gekruisigde, de verworpene zal rechter zijn. O, de hoogste eer die God had weg te geven, was de functie rechter te mogen zijn over levende en doden. En die hoge eer geeft de Vader aan Christus na zijn hemelvaart. Waarom? Omdat hij hem gehoorzaam is geweest tot in de kruisdood. Omdat hij dat welbehagelijke werk heeft gedaan waarin God zo'n welbehagen heeft, de verlossing van verloren zondaren. Omdat hij de duivel de kop heeft vermozzeld, Gods vijand, en de dood en het graf heeft overwonnen. En de weg voor Gods herstel, de schepping, heeft geopend. Daarom mag hij rechter zijn over levenden en doden. En dat moet gepredikt worden. Dat moet verkondigd worden toen en ook vandaag. Dat Christus de rechter zal zijn. Dat de u nu verkondigde Jezus ons straks oordelen zal. En dat we eenmaal zullen staan voor zijn rechtbank. Maar ook deze, dus al die profeten, geven getuigenis over Jezus. Dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Dat is Christus de redder. Christus de zaligmaker. En de profeten geven getuigenis. En het woord getuigt ervan. En Petrus ziet als het ware al die profeten met die ene vinger van Johannes de Doper wijzen naar Christus en zeggen: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk, wie dan ook maar, ook vanmiddag, wat voor leven je dan ook achter je hebt liggen, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden heeft, door zijn naam. Ja, door zijn naam. Dat komen we vaker tegen in de Bijbelgemeente. Dat vroegen ze Petrus toen hij die kreupele genezen had. Door wiens naam en in wiens kracht hij dat gedaan had. Door zijn naam, dat wil zeggen door de kracht, door het werk, het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. En gemeente, we zien het in deze geschiedenis. Die prediking, die is niet ongezegend gebleven. Maar die heeft rijke vrucht mogen dragen. Want we zeiden het al, we kunnen het lezen ook, terwijl Petrus nog deze woorden sprak, dus die prediking van wet en evangelie, van oordeel en vrijspraak. Oh, toen werd hij onderbroken. En toen viel de Heilige Geest op allen die dat woord hoorden. Die harten van die hoorders, die werden vervuld van de werkelijkheid waarvan ze nu beseften daarin te staan. De werkelijkheid van Gods oordeel en gericht. Door het werk van de Heilige Geest, die zich krachtig paarde aan de prediking van Petrus, sloeg dat woord bij hen naar binnen. En geloofden zij Christus als rechter en als redder. Gemeente, wat kun je daar toch naar uitzien dat het ook vandaag nog gebeuren zal. Voor het eerst en bij vernieuwing. Bid u daar ook om in uw midden. Om die krachtige werking van de Heilige Geest in uw gemeente. Zodat hij het woord zegent. Hij dat woord kracht bijzet. Wat is dat nodig? Ook zo heel persoonlijk. Dat we zo heel persoonlijk deel mogen krijgen aan dat grootste wonder. Of dat vaster mogen gaan geloven dat ene nodige de vergeving van onze zonden door het bloed van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest toegepast aan ons hart. De gemeente, daarvoor gebruikt de Heer nou altijd de prediking. Hoe nodig dan ook om daar onderbiddend, in getrouwheid en met verwachting op te komen. Die prediking van Christus als rechter en van Christus als redder. Zo hebben de apostelen gepreekt. En zo zoeken al Gods dienaren die getrouw willen zijn aan Gods woord te prediken. Te prediken wat hen bevolen is, wat hen opgedragen is. Dat wil zeggen, ze komen niet op eigen gezag, maar op het gezag van de Allerhoogste. Een gemeente, zo'n prediker komt als het goed is niet met een woord van eigen vinding, maar met een woord van God gezonden. Uit en van zichzelf kan hij niets hebben, maar hij spreekt wat hem opgedragen, wat hem gegeven is vanuit het woord. En hij zal toch ook voortdurend de bereidheid hebben om tot het gezag en het getuigenis van Gods woord terug te keren. En gemeente, als dat getuigenis in overeenstemming is met Gods woord, dan mogen wij dat ook niet verwerpen. Want gemeente, wat een verantwoordelijkheid om een prediker te zijn, om dat woord te prediken. Het dienstwerk te verrichten voor Gods aangezicht. Hoe ontspannend ook, als dat in afhankelijkheid van hem gedaan mag worden. Want hij weet ook van zijn dienaren af. Maar wat een verantwoordelijkheid is het dan ook om het woord te horen. Want gemeente, vanaf de kansel loopt er immers ook een rechtstreekse lijn. Tot voor die rechterstoel van Christus. Wij kunnen soms van alles en nog wat vinden van het woord. Maar bedenk wel, gemeente, het woord oordeelt ons. En naar dat woord zullen wij, u, jij en ik, geoordeeld worden. Diezelfde Jezus die u verkondigd wordt, zal rechter zijn van levenden en doden. Want gemeente, in de prediking worden wij voor het gerecht van God gedaagd. Jezus zal onze rechter zijn. Onder die spanning leven wij, gemeente. Er komt eens een dag van afrekening, van oordeel en gericht. Want jongens en meisjes, ons leven is niet als de sprinkhanen die geen koning hebben, zoals de wijze Salomo dan zegt. Nee, er is iemand over ons gesteld en dat is God. Hij die onze schepper is, we zijn aan hem verantwoording schuldig. Niemand van de mensen staat het vrij om te doen wat goed is in eigen oog. Maar er is een wet en een regeerder over hen gesteld. En daarbij komt de gemeente, na zijn terugkeer in de hemel, heeft God de Vader, zijn Zoon, alle gezag in de handen gegeven. En daarom, als gevolg daarvan, zal er ook een oordeel zijn. Helaas moeten we zeggen, we zien dat ook om ons heen, dat deze boodschap door weinigen wordt geloofd. Hoe weinigen geloven dat er een dag komt van Gods gericht. Dat wij voor God komen te staan. Is niet het levensdevies van veel mensen, laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Pluk de dag. Geniet vooral, want morgen sterven wij. En natuurlijk is dat in de kerk wel anders. Daar geloven we het wel. Maar gemeente, geloven wij het dan vaak niet als een stuk leer? Dat is onze leer op grond van de Bijbel. Maar geloven we het ook echt? Gemeente? Of denken we soms heimelijk nog wel dat het wel mee zal vallen? Een gemeente, dat wordt allemaal anders als de Heilige Geest op ons valt. Want toen de Heilige Geest hier op deze mensen viel, toen gingen ze het geloven. Toen gingen ze het geloven dat God de wereld eens zal oordelen door één man. En dat ze op reis zijn naar de rechterstoel van Christus. En zo is dat ook bij u. Bij jou. Bij mij. In de dag van onze bekering. Dan begin je dat te geloven. Dan wordt dat voor je een werkelijkheid. Dan wordt de nood God te moeten ontmoeten en hem niet te kunnen ontmoeten, die wordt dan op je hart en op je leven gebonden. En dat is dan maar niet een besproken nood, waar je gemakkelijk, zonder dat het je uitdrijft, over kunt praten. Maar gemeente, dan wordt het een echte, een doorleefde, een levende nood. Dan wordt het je levensvraag. Hoe zal ik de toekomende toren ontvluchten? Hoe zal ik God ontmoeten? Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Want ja, gemeente, als we bedenken eens voor God te komen te staan, wat hebben we dan? Wat hebben we dan? De Heere wil ons eraan ontdekken. En dat is noodzakelijk, dat we dan vanuit onszelf niets hebben om aan God te kunnen betalen. Om voor hem te kunnen bestaan. Tot die belijdenis brengt de Heere al zijn kinderen. Al gaat het bij de een dieper dan bij de ander. En is er ook een heel leven nodig om dat dieper en bij voortduur te leren. Maar noodzakelijk is het wel, gemeente. Opdat er behoefte en plaats zal komen voor het evangelie van Gods genade. Want let wel, gemeente. Met dat doel hebben de apostelen ook de schrik des Heren gepredikt. Niet op een wettische wijze, maar op een evangelische wijze. Wij dan wetende de schrik des Heren, dat oordeel van God, waar ook Paulus in geweest is op die weg naar Damascus, waarin God je brengt. Wij bewegen de mensen tot het geloof. Want, dan vult het maar in, want de liefde van Christus dringt ons. Bewegen tot het geloof. Dan word je bewogen met zielen van anderen. Dat geloof, gemeente, dat niet alleen een bevel van God is, aangezien het evangelie zo zegt, dort toch ons gepredikt moet worden met bevel van geloof en van bekering. Maar dat geloof wat gelukkig ook een gave van God is. Dat hij wegschenkt en dat het uitdeelt onder de apostolische prediking van wet en evangelie. Van Christus als rechter en als redder. Gemeente, zo dringen we ook vanavond achter u en jullie aan. Om deze God te zoeken. Deze God te dienen. Je te bekeren tot hem eer dat het te laat is. Want hij heeft je dodelijke dag niet begeerd. Maar juist je bekering en je leven. En daarvoor laat de Heer je altijd sterven aan jezelf. Hij doodt je. Met al je gerechtigheden en deugden, waarmee je nog voor God denkt te kunnen bestaan. Maar dat doet hij maar met één doel. Opdat je hem zult gaan vragen om vergeving. Kolbrugge, hij schrijft bij deze tekst. Waar het woord in het hart is ingeslagen. Waar het geweten ontwaakt is. En waar de wet om haar recht aanhoudt. O, daar wordt Gods toren in het binnenste gevoeld. Daar wordt erkend, ik heb de eeuwige dood verdiend. En daar komt dan ook de vraag op naar de mogelijkheid. Naar de mogelijkheid van de vergeving van de zonde bij God. Want daar is het de mens bang, te moede voor Gods oordeel, voor Gods majesteit en verhevenheid. En dan moet het hart een betrouwbaar antwoord voor zichzelf hebben. Daar is behoefte ontstaan naar hereniging met God, het hoogste goed. O gemeente, dan wordt het de levensvraag van het bedroefde gemoed. Kan God mij mijn zonde vergeven? En toch rechtvaardig blijven? Een gemeente, op die vraag komt altijd een antwoord. Want Petrus heeft gelukkig ook meer te zeggen. Hij blijft in dat eerste van die prediking van Christus als rechter niet hangen. Nee, hij zegt, we hebben het gelezen. Deze geven getuigenis, al de profeten. Dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal, door zijn naam. Gemeente, wat is dat een rijk, ja een hemels evangelie. Ziet u dat? Leeft u daar nog van op? Verwondert dat nog uw ziel? Want gemeente, wat een wijde deur wordt hier geopend. Dat een iegelijk, wie hij ook is. Wat hij ook is, die in hem gelooft, vergeving van zonde zal ontvangen. Door zijn naam. Dat betekent door de kracht van zijn bloed. Door de waarheid van zijn verzoenende werk. En toen Petrus daarover sprak, toen brak het licht door in die harten. En toen begonnen ze te profeteren. En Gods grote werken te roemen. Een gemeente, bij velen blijft dat achterwege. Het wordt vaak zo gemist. In harten van bezwaarde mensen, in verontruste zielen, verslagen harten. Dat licht van het evangelie, die doorbraak van het onverdiende, van dat vrije, dat die in hem geloof vergeving der zonden ontvangen zal in zijn naam. Velen horen het evangelie, zitten verslagen in de kerk en horen de boodschap en ze blijven in hun ellende steken. Ze zien op de grootte van hun zonde en ze zeggen, mijn zonden zijn te groot. Of ze zeggen, ja, voor zulke misdaden die ik heb bedreven, daar kun je toch nooit vergeving voor ontvangen. Daar moet je toch eigenlijk eerst voor boeten. En dan kun je misschien vergeving krijgen. Maar dat je die vergeving om niet krijgt. En dat die staat tegenover die schuld van je. Dat wil maar niet doordringen. Ze zien zo vaak op de boosheid van hun hart. Want wat leeft er zoal niet in ons hart? We zouden niet graag hebben dat het op ons voorhoofd geschreven zou staan vanmiddag. Wat een gedachte, wat een overleggingen, wat een hartstochten en begeerten, wat een onreinheden. En gemeent als God je bekeert. Dan kun je dat niet meer verstoppen. Dan staat dat alles je levensgroot aan. En dan zeg je, ja, ik hoor wel het evangelie, maar dat kan toch nooit voor mij zijn? En anderen die zeggen, ik ken mijn zonden niet diep genoeg. Ik ben niet diep genoeg ontdekt en ik wacht eigenlijk nog op diepere ontdekkingen. Dan zal ik mijn heil bij Christus zoeken. Maar gemeente, vooral horen we schuldverslagen harten nog wel eens zeggen. Ik heb dat geloof niet. Ik heb dat geloof niet waar Petrus hiervan spreekt. Want dat zegt Petrus toch, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonde zal ontvangen door zijn naam. Ik heb geen geloof. Maar gemeente, wat is het geloof? Weet u dat wel? Weet u wel wat het geloof is? Nou, niet om het vanmiddag moeilijk te maken, maar de remonstrant die noemt het geloof een conditie, een voorwaarde. Het is de voorwaarde voor het heil. Geloof, zo zegt de remonstrant, dat moet jij vooral opbrengen. Dat moet uit de mens komen. Jij moet geloven. En dan ontvang je als beloning voor jouw geloven de verlossing. En de Rooms-Katholieke leer noemt het geloof een dispositie. Dat is een geschiktheid, een geschikte gemoedstelling. Dan bezit je de geschiktheid. En daar zit nog heel die Roomse leer achter van de sacramenten enzovoort. Maar dan ontvang je de geschiktheid als het ware voor de genade. Gemeente, als het over het geloof zijn, dan zijn wij reformatorische christenen vaak veel remonstranser en roomser dan we misschien denken. Want wat is het geloof? Wat is het echte geloof? Een voorwaarde? Een bepaalde geschiktheid? Nee. Weet uit zondag 7 dat het te maken heeft met kennen en vertrouwen, maar ik zeg het met wat Bijbelse beelden, gemeente. Het geloof is, en dan denkt u natuurlijk ook aan Johannes 3... Het geloof is het oog waarmee die gebeten Israëliet op de verhoogde slang zag. Het oog waarmee de schuldverslagene vanuit de diepte van zijn ellende ziet op de gekruisigde Heer Jezus Christus. In de Bijbel is het geloof, en kijk dan maar naar al die geschiedenissen in het Nieuwe Testament van de Canaanese vrouw of die bloedvloeiende vrouw. De vlucht van een verloren zondaar tot die geopende vrijstad, Jezus Christus. Paulus spreekt ook over mensen die de toevlucht genomen hebben. En wat denken we daar vaak verkeerd over? Te zeggen, ja, maar dat is maar een toevlucht nemend geloof. Maar gemeente, het geloof wat door God gewerkt is, doet niet anders dan de toevlucht nemen. Dat is nou eigenlijk heel de werking van dat ware geloof. Dat neemt toevlucht. Dat vlucht tot de gekruisigde, tot ons verkondigde Christus. Dat geloof is hongeren. Dorsten. Hongeren en dorsten naar redding en verlossing. Uitzien naar redding en verlossing. En dat verlangen naar verlossing en het zoeken naar verlossing bij de gekruisigde. dat noemt de Bijbel geloof. Het is de lege hand van die offeraar die hij ootmoedig legt op de kop van het offerdier. Het is dat gebroken oog dat ziet op Christus bloed. En daarbij leunt en steunt dat geloof, gemeente, op Gods getuigenis. Daar zet het geloof een zegel op. Het geloof is het amen van ons op het amen, op het spreken van God. Waarom? Waarom gelooft en hoopt een boetvaardig, een schuldig, een veroordeeld zondaar? Waarom gelooft en hoopt hij dat er bij God in en door Christus voor hem of haar genade is? Waarop hoopt zo'n iemand? Waarop rust dat geloof? Op zijn boetvaardigheid? Op zijn berouw? Zijn zielenood, de diepte of de mate van de kennis van zijn zonde en ellende? Dat is allemaal wel nodig, gemeente, om de behoefte aan vergeving in ons te wekken. Maar dat is niet, nooit, de grond van het geloof, waar het geloof op rust op ziet. Nee, gemeente, de grond van het ware geloof, dat is wat Petrus hier zegt. Deze geven getuigenis. Al de profeten. Dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Daar steunt dat zo bestreden geloof op. Dat zo geslingerde geloof van een schuldige zondaar op. Dat steunt op Gods spreken, op Gods beloften. Op God die het getuigt, gemeente. En hij is de God der waarheid die niet liegen kan. Die het ook vanmorgen, vanavond zegt. Dat een iegelijk die in Christus gelooft, vergeving der zonde ontvangen zal. Door zijn naam. Inderdaad. En zo verwekt de Heere ook dat geloof. Hij verwekt het geloof in een geslagen menshart. Door die mensen ook het evangelie te laten horen. Die mensen daar in dat huis van Cornelius, hen te laten horen, maar ook ons vanmiddag. Dat een iegelijk, wie hij dan ook is, wat hij dan ook is, hoeveel misdreven ook, dat een iegelijk die in hem gelooft, die zich aan deze Heer Jezus Christus leert toe te vertrouwen, op hem leunt en op hem steunt, in hem alleen rust. Vergeving der zonde zal ontvangen door zijn naam. Dat wekt het geloof. Dat maakt het geloof levendig. Dat doet het geloof zeggen. Nochtans. Nochtans. Al klaagt alles mij aan. Ben ik een vuile zondaar. Nochtans hoor ik de verkondiging van het evangelie, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving van zonde heeft door zijn naam. Gemeente, dat is dat vrije en dat ruime evangelie. Van de smalle weg. Nee, zeg vanmiddag niet dat dat maar gemakkelijk is. Dan hebt u er helemaal niets van begrepen. Want het is een stervend leven. Het kost je alles. Want gemeente, niets buigt zo diep als het ware geloof. Ja, rijken in zichzelf, die stoten zich eraan en die worden ook vanmiddag ledig weggezonden. Maar armen zijn ze er hier vanmiddag. Die worden met zijn goederen vervuld. Die zullen vergeving van zonde ontvangen. Ontvangen. O, dat ziet op het vrije. Op het genadige. Op het totaal onverdiende. En vergeving van zonde, o gemeente, dat is het hoogste geluk van een mens. David die zegt het wel, zalig is de mens die dat mag gebeuren. Dat God naar recht hem niets wil schuldig keuren. Gemeente, zo gaat het woord nog uit. Is het u tot verheuging, tot blijdschap. Maar het woord wil de Heere alle die de Heere vrezen nog onderwijs geven. Meerdere kennis van hem. Een kennis die bestaat. Denk aan Zacharias. In de vergeving van hun zonde. Maar ook gemeente, gaat het woord nog uit. Opdat er in die tijd tussen Pinkster en de wederkomst nog levende stenen zullen worden toegevoegd. Aan dat gebouw van God dat naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. O, de verhoogde Christus deelt door zijn geest van zijn gaven uit onder de prediking van het woord. Aan wederhorigen. Om bij hem te wonen. En gemeente, daartoe klinkt met liefde en ook met een laatste ernst het woord tot u. En dat alles vanuit de diepe wetenschap dat u, jij en ik straks zullen staan. Voor Gods gericht. Daar kom je straks te staan, jongen, meisje. Man, vrouw, dat prediken we u en jou vanmiddag, opdat je het zou geloven. Geloven. Zoals die mensen daar in dat huis van Cornelius, dat geloofden, die prediking van Christus als rechter. En dan wel zo geloven. Dat het je uitdrijft naar hem, de Heer Jezus Christus. Opgestaan en opgevaren. O, zowel apostelen als profeten, ze getuigen het van hem. Dat deze het is. In wie wij vergeving van zonde zullen ontvangen. Door het geloof in zijn naam. Wie? Een iegelijk die in hem gelooft. Er staat een iegelijk. Een gemeente, dat is nou een woord dat ons vanmiddag waarlijk verheugd mag maken. Want als er nou zo staan Piet Geluk of Jan de Bie, dan zou iemand met die naam nog kunnen denken, nou, het zal wel een andere Piet Geluk of een andere Jan de Bie zijn. Maar gemeente, nu staat er een iegelijk. Geen mens. Waar dan ook op deze aarde. Wordt daarvan dus uitgesloten. O, zie dan toe, gemeente, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want dan zal hij die zich vanmiddag als redder bij u en jou aanbood met al de liefde van zijn hart en met de laatste ernst. Dan zal hij met vlammend zwaard uw rechter zijn. O, merk dan toch op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Amen. Laat ons zingen, Psalm 85, vers 3. Psalm 85, vers 3.